Leuk dat jullie er allemaal zijn. Het is een totaal niet-technische sessie. We gaan Visual Studio niet starten. We gaan geen enkele tool starten. We gaan het hebben over het bouwen van software. We hebben nog 2 minuten om een andere zaal te zoeken. Wees niet bang hoor. Krijgen we een sein dat we moeten beginnen of moeten we gewoon beginnen?
Dan gaat hij lopen.
Dan gaat hij lopen, oké. Okay. We gaan even staan wachten hier. 2 minuutjes, oké. Okay. Ja, de zaal is toch al vol. Staan de mensen ook nog buiten? Hè? Hey!
Even zwaaien.
Hallo! Gezellig. Zullen we beginnen?
Hallo.
Ga je gang. Oh, dank je. Ja, welkom. Wij zijn Thomas Ronald. Wij werken bij Oosterkamp Training en Consultancy. Iedereen kent ons als trainingsbedrijf. We doen eigenlijk veel meer consultancy. We proberen ons altijd een beetje te focussen op softwarekwaliteit. En vandaar dat we deze sessie dan ook daarmee wilden vullen. Van ja, hoe vinden wij nou dat je goede software moet bouwen? En dan los van alle leuke techniekjes en... Alle tooltjes die er zijn, we gaan wel even wat tools aanstippen van, nou ja, dit zijn dingen waarvan wij vinden, die moet je absoluut inzetten. Maar we willen het juist een beetje hebben over al die dingen die er omheen zijn, die erg belangrijk zijn voor het ontwikkelen van software, maar die wat ons betreft een beetje onderbelicht worden.
Ik moet meer doen dan alleen de dingen.
Jij bent geen code monkey,
okay. Mooi zo. Nou... Complimenten. Even kijken hoe dat ding een beetje werkt. Ja. Nou, we hadden gezegd van onze complimenten. Jullie zitten hier namelijk nog steeds. Dat is hartstikke goed. Hè. We hebben al op meerdere keren gewaarschuwd dat er geen code voorbij komt. Geen Visual Studio, geen tools. Dus blijkbaar zijn jullie echt geïnteresseerd in softwarekwaliteit. Ik bedoel, anders was je al lang weg geweest. Nou, wat Thomas al zei, wij maken ons daar wel vaker druk over. En af en toe laten we onze mening aan horen. Dus we vinden het fijn dat heel veel mensen onze mening willen horen vandaag. Nou, we hebben een aantal onderwerpjes neergezet van nou, wat ga je dan zoal horen vandaag? Wat Thomas al zei is, we gaan over software bouwen, vooral praten. We gaan het niet doen, maar praten. Hè? Niks leuker dan dat. Nou, geen code aanwezig. En we gaan vooral uitleggen wat onze visie is, onze definitie van kwaliteit. Daar mag je het niet mee eens zijn, graag zelfs, want dan hebben we een discussie. Dat is altijd goed. En uiteindelijk gaan we ook kijken naar... Oké, okay, als we dan weten hoe dat eruit ziet. En we zijn het er een soort van over eens. Hè? Hoe ziet dat er nou uit, software? En vooral kwalitatief goede software. Waarom schrijven we die dan niet? Iedereen weet dat die miljoenen testen bijvoorbeeld. Hè? Gemiddelde ontwikkelaar doet het meestal niet.
Wie gebruikt de unit testing in al zijn projecten?
Mooi.
1. We have a winner.
Kijk, ja.
Maar we zitten hier met 80 man in de zaal. Er is niemand die altijd unit test. Waarom niet? Dat is saai. Oké.
Okay. Mooi. Oké. Okay. Gaan we zo over. Ja, gaan we al?
Ja hoor.
Leuk, dat wel.
Ja, we hebben even nagedacht over wat vinden wij nou belangrijk aan criteria voor kwaliteit van software. Het belangrijkste, en ik denk dat een hoop softwareontwikkelaars daaraan aan voorbij gaan, is het voldoen aan requirements. Ik bedoel, neem een willekeurig softwarepakket. We hebben een boekhoudpakket nodig. Wat nemen we ervoor? Excel. Excel is namelijk een heel goed programma. We hebben een gameplatform nodig. Wat nemen we daarvoor? Excel. Excel is namelijk een heel goed programma. En zo bouwen wij software. Wij bouwen software die een hoop klanten gewoon eigenlijk helemaal niet willen hebben. We luisteren veel te weinig naar die klanten. Wie schrijft er voor alles wat ze bouwen user stories?
Blijf stil.
Nul. Dus je bouwt dingen waarvan je eigenlijk niet zeker weet dat de klant ze wil?
Ik zie mensen
mensen ja knikken. We bouwen software die mensen niet willen hebben. Waarom doen we dat dan? Is software bouwen zo leuk dat je denkt van ik ga maar wat anders bouwen wat iemand toch niet wil hebben? Dat verbaast mij. Waarom doen we dat dan?
Is het toch zo dat we dat doen dan?
Gewoon vast aan de volgende slide, hè?
Ja,
Kom, praat gewoon door.
We gaan even terug.
Ja. Wat jij wil.
Ja. Dus wat mij betreft, het voldoen aan de requirements is eigenlijk het belangrijkste van softwarekwaliteit. Anders ben je iets aan het bouwen waar iemand niet om gevraagd heeft. Volgens mij gebeurt dat heel veel. Er worden allerlei leuke features bedacht en gemaakt waarvan je je kan afvragen of de klant daar überhaupt auto om gevraagd heeft. Bij jullie niet. Nou, oké. Okay, we hebben een uitzondering hiervoor in.
Ja. Mooi zo.
Ja, nou ja, mooi. Ja. Geautomatiseerd testen is wat mij betreft is ontzettend belangrijk. Want daarmee kan je namelijk aantonen dat je voldoet aan je requirements. Je kan zeggen van, joh, ik heb een heel goed pakket gebouwd. En het voldoet aan de requirements. Hier, succes ermee. Hoe bewijs je dat dan? Hoe ga jij aan die klant bewijzen dat het voldoet aan die requirements? Nou, daar heb je geautomatiseerde testen voor. Als je requirements gaan veranderen, dan ga je dus ook je testen veranderen. En daarna ga je software veranderen. Ik gebruik ook wel eens een definitie, die noem ik dan ASAP. En dat is dan niet as soon as possible, maar as simple as possible.
En daardoor as soon as possible. Want je gaat al die andere ellende niet bouwen.
Ja, wij bouwen allemaal software die veel te complex is. Softwareontwikkelaars hebben de neiging tot overcomplicatie. Ze gaan allerlei dingen bouwen, want misschien in de toekomst hebben we dit en dit nodig. Niet doen. Je bouwt wat je nodig hebt. Elke toekomst waar je over nadenkt, die hoeft er niet te komen. Het mooie van de toekomst, wat mij betreft, is dat die onbepaald is. Maar nee, wij gaan allemaal rekening proberen te houden met een bepaalde toekomst. De kans dat die toekomst er niet komt, is heel groot. En dan eindigen we met software, waar een heleboel mooie features in zitten, die we uiteindelijk nooit gaan gebruiken. Waardoor je product lastiger wordt om te onderhouden. Hou het zo simpel mogelijk. Technical debt. Wie houdt er een lijst bij met technical debt in zijn product?
Ja, één vraag vooraf. Wie weet wat technical debt is?
Ah,
ik zie een paar mensen. Technical debt, daar verstaan wij onder alles waarvan wij weten dat het niet zo mooi is. Het is niet zo vrij. We weten wel dat het algoritme eigenlijk een beetje stinkt. En we weten wel dat dit net niet helemaal goed is. En dat dat een beetje brak in elkaar gezet is. Kennen we, weten we. Maar we doen er niks mee. He? Uiteindelijk, we weten het wel, maar laat maar zitten. Dat komt wel een keer en die keer komt nooit, want we hebben nog weer nieuwe deadlines en dat gebeurt niet. Wat wij daarbij vinden, doen, is daar een lijst van bijhouden. He? Wij weten op een gegeven moment van, oké, dit zit niet netjes in elkaar, maar er komt een deadline. En ja, het moet nu gewoon even snel af, dat weten wij ook wel. Dus we gaan iets snel afmaken en schrijven het op onze technical deadlijst. He? Of hoe je dat ding ook noemt, klaagmuur of zeurlijst of... Wat dan ook. Maar we schrijven hem op. Hè? We maken gewoon een aantekening van, oké, we weten, dit is niet goed genoeg. Niet volgens onze standaarden. Gaan we nog aanpassen? Bij een volgende stap, sprint, iteratie, geef het beestje een naam, pakken we die lijsten weer bij. Zodat die opnieuw in de planning kan komen. Oké, dit is echt mis, moeten we oplossen. Dus gaan we in de planning meenemen.
Ja, we hebben een tijdje geleden een audit gedaan bij een bedrijf. Die berekenen nogal wat lonen per maand. Wij werden daarbij geroepen, want nou, een van de dingen was, die applicatie was heel moeilijk onderhoudbaar en hij performde voor geen meter. Waarom die zo moeilijk onderhoudbaar was, bleek uiteindelijk het probleem van het management te zijn. Die jongens op de ontwikkelafdeling die zeiden van, ja, als wij een planning maken, dan weten we al wat het antwoord gaat zijn. Het antwoord van het management was namelijk altijd, dit is een realistische planning, maar volstrekt onacceptabel. Oké, dus ze waren het ermee eens dat ze inderdaad 2 maanden nodig hadden om een feature te bouwen. Ze kregen alleen maar een maand. Dus ja, wat moet je dan doen? Ja, dan moet je allerlei shortcuts nemen en dingen dan netjes bouwen. En ja, die jongens kregen het dan inderdaad ook in die maand voor elkaar. Met als gevolg dat ze allerlei technical debt geïntroduceerd hadden. En ze kregen niet meer de tijd om dat op te lossen. En dat ging 10 jaar lang zo door. Dus we hadden 10 jaar enorm veel technical debt opgebouwd. Die applicatie was bijna ononderhoudbaar geworden, want dat hing van ellende in elkaar. Ja, en dat management zegt van, joh, we willen een hele simpele feature en het duurt gewoon 3 maanden om dat te gaan bouwen. Hoe komt dat? Ja, uiteindelijk moet je ze dan vertellen, daar hebben jullie zelf voor gezorgd. Jullie hebben ervoor gezorgd dat er heel veel technical debt in zit. Daardoor is het ononderhoudbaar. En natuurlijk is er altijd commerciële druk. Ik ken geen enkel project waar geen commerciële druk is. Maar als je een planning neerlegt bij management, dan moet je zeggen van, oké, wij denken dat we er een half jaar voor nodig hebben, we hebben maar 4 maanden. Betekent wel dat we na die 4 maanden, als het product gereleased is, dat wij die technical debt moeten gaan oplossen. Als we dat niet doen, dan verkorten we de levensduur van onze applicatie. Is misschien ook niet erg. Je kan ook zeggen van, joh, we ontwikkelen tot we het heel slecht onhoudbaar vinden en dan beginnen we opnieuw. We hebben ook klanten die dat doen. Die bouwen gewoon 3-4 jaar en die verkopen het. En dan zeggen ze van, nou, we gooien het aan de kant, we beginnen overnieuw. Ook best. Maar als je wil dat je software lang meegaat, moet je zorgen dat die technical debt heel laag blijft. En dat moet je misschien niet gelijk doen, commerciële druk. Maar in ieder geval voor zorgen dat dat ooit een keer opgelost gaat worden.
Nou, en dan de laatste, clean code. Iedereen het boek gelezen, clean code? Nee, onbekend. Ik zie wat mensen die het wel gelezen hebben. Dat boek gaat er vooral op in van hoe ziet schone code eruit. Hè? Wanneer is iets onderhoudbaar? Welke design patterns moet je gebruiken? En met name een pattern die daarin voorkomt is het zogenaamde single responsibility principe. Elk ding in je code heeft maar 1 verantwoordelijkheid. Hè? Dus er is maar 1 ding op 1 plek die aan moet passen. Als ik iets aan moet passen aan mijn datalaag, hoef ik niet 30 verschillende libraries af om het te regelen. Maar ik kan gewoon zeggen, oké, database access, niet goed, bug, daar zit die. Ik kan hem oplossen, klaar. Staat overigens bij ons onderaan de lijst, omdat dat voor ons in prioriteit uiteindelijk iets minder is. Ik bedoel, we zien dat heel veel ontwikkelaars juist de verkeerde kant op gaan. Die gaan heel erg opletten op die clean code, als dat het maar doet, en vergeten de requirements. Die zeggen gewoon van, ja, maar de code is heel netjes en we hebben allerlei fantastische frameworks gebruikt. Het is MVC, dus het is goed, deze applicatie. Maar ja, is er gekeken naar wat had die klant nou nodig? Waar vroeg die om? Of hebben we alle dingen eromheen gebouwd die helemaal niet nodig waren? Ja, vandaar dat we hem nu onderaan hebben gezet van ja, je moet daar ook niet in doorslaan. Ik bedoel, ja, schone code is mooi. Maak hem dan zo schoon mogelijk.
Ja, bij het voldoen aan requirements, als we daar naar kijken, dan gaat het vooral over wat wil een klant, wat wil een gebruiker. Wat wij heel veel merken is, op het moment dat je met een klant gaat zitten en die klant vertelt van ja, ik wil een lijst van dat en dat kunnen zien en ik wil eruit kunnen selecteren. Dus dan hebben zij al een idee in hun hoofd van hoe die applicatie in elkaar zou moeten zitten. Terwijl als je het er langer met ze over gaat hebben, dan blijkt ze een heel ander achterliggend probleem op te lossen. Klanten komen heel vaak met een oplossing in plaats van met een probleem. En juist dat je gaat zitten met een klant en gaat uitwerken hoe zo'n user story eruit zou moeten zien, wat wil je nou precies bereiken, dan komen daar dan net even andere dingen uit. Het zorgt er ook voor dat als je die user story eenmaal klaar hebt, als je die gewoon uitgeschreven hebt, en wat mij betreft zijn dat gewoon hele korte zinnen. Als een gebruiker wil ik dit en dit en dit kunnen doen, want ik moet dit voor elkaar kunnen krijgen. Als je dat al helder hebt, dan weet je in ieder geval al wat je aan het bouwen bent. En dat is denk ik het belangrijkste van goede software bouwen. Is dat je gewoon weet waar je mee bezig bent. Dat je in ieder geval veel meer contact hebt met eindgebruikers dan wat je misschien gewend bent. Wie heeft er elke week contact met eindgebruikers? 0. 1. Er is 1 iemand die dus praat met zijn klanten. Degene voor wie we de software bouwen. Is dat niet raar?
Een beetje afhankelijk van hoe je structuur binnen de afdeling ook is. We hebben aparte analisten die constant met de gebruikers praten. Wij praten heel veel met de analisten.
Ja, oké.
Maar dat zouden ze wel moeten doen. Want hun input is net zo belangrijk als van de analisten. Ik denk dat als je met klanten praat, moet je niet alleen met analisten praten, maar moet je ook een software engineer bij hebben. Die heeft hele andere inzichten. De analist is de klant?
Als wij niet eens zijn met de oplossing, dan gaat het wel echt wel door. Dan komt het wel bij de klant.
Ik ga wel elke week mee gebruiken. En dat is soms een analist.
Oké, de analist is jouw eindklant. Oké. Nou goed, dan praat je dus met je eindklanten. Ook goed. Maar je moet zorgen dat je heel veel communicatie hebt. Dat is ook een van de dingen die ze in Agile preken. Is dat je een team bestaat niet alleen uit softwareontwikkelaars en analisten. Daar horen je eindgebruikers ook bij. Die moet je erin betrekken. Daar moet je heel veel interactie mee hebben. En zie punt 2?
Ja, dat is dan het belangrijkste. Hoe zit het met je tests? Nou ja, als jij geen tests hebt die bewijzen dat jouw user stories goed zijn en dat je de code hebt geschreven zoals het bedacht is, ja, hoe weet jij dan dat punt 1 geldig is? Want ja, jij zegt wel dat requirements zijn, maar ja, je kan net zo goed zeggen dat de hemel paars is. Dat geloof ik niet zo. Ik bedoel, hoe ga je bewijzen? Kun je gewoon aantoonbaar maken dat iets wel of niet werkt? En zeker als je onderhoud gaat plegen, wanneer weet je zeker dat je niks hebt kapot gemaakt? We hebben het ook bij een aantal bedrijven gezien dat er wordt software gebouwd door afdeling 1, er wordt getest door afdeling 2. De softwareontwikkelafdeling die zegt gewoon, nou, we hebben het in elkaar gefreubeld, we gooien het over de schutting en we horen het wel weer. Waarbij op maandagochtend de testafdeling zegt, ja, wat een crap, het start niet eens op, hier heb je de hele handel terug. Bekend? Iemand? Ooit zo'n project gezien? Dus vandaar dat wij zeggen van, oké, ga nou gewoon unit test schrijven. Dan heb jij in ieder geval al gedaan wat je moet doen om te bewijzen dat stukje code wat je hebt gebouwd, en de specificatie die jij hebt, dat je zegt van oké, daar voldoet het aan. Dat werkt. Ik weet zeker dat de requirements die ik heb gebouwd werken zoals ze gespecificeerd waren. Dan kan er nog steeds van alles misgaan. Requirements gemist of er is toch een testscenario niet bedacht. Maar die kun je toevoegen. Uiteindelijk ga je gewoon een paar unit tests toevoegen. Dat je zegt, oh ja, een paar nieuwe scenario's. Testjes beschrijven. Oh, verhip, het werkt niet. Nou prima, gaan we het oplossen. Alle tests werken weer. Nou, dan kan het weer naar de testafdeling. Dus op die manier krijg je gewoon ook minder irritatie tussen die afdelingen. Want anders gaan ze het heen en weer pingpongen. En de eindklant zit te wachten.
Ja, het zorgt er ook voor dat je fouten veel sneller vindt. En dat je ze sneller vindt is misschien niet zo heel belangrijk als je kijkt naar release schedules. Maar het is wel heel belangrijk dat je een fout snel vindt, omdat je op dat moment nog met die code bezig bent. Je bent in de mindset van dat stukje code bouwen. Terwijl als jij code schrijft en een week later krijg je feedback daarover, zo van ja, dit en dit scenario werkt niet, dan is het een week geleden dat je over die software na had gedacht. Het kost tijd om weer in die mindset te komen. Dus hoe sneller je fouten vindt, hoe sneller je ook ze opgelost hebt, want op dat moment ben je nog helemaal aan het nadenken over dat stukje code. Testen zijn ook ontzettend belangrijk op het moment dat je requirements gaan veranderen. Want je wil kunnen testen dat je niks stuk maakt. Wie gebruikt er unit tests in een willekeurig project? Redelijk wat. Wie gebruikt het nooit? Waarom niet? Geen idee? Nee, maar er kunnen best redenen zijn waarom mensen zeggen, ja, maar ik doe het niet, want... Je hebt geen testen? Je hebt geen tester? Nee, maar bij unit testing ben jij de tester. Jij schrijft de test, jij runt ze. Zijn er mensen die software hebben waarvan ze denken dat het niet te testen valt? Oude software?
Nee.
Dat is eng. Ik ga deze kant op.
Ik heb het probleem met oude data, die kan ik niet reproduceren om daarbij te testen.
Oké. Ik denk dat het heel belangrijk is, ongeacht wat voor software je hebt, dat je er veel tijd in steekt om dingen testbaar te maken. Ik doe morgen een sessie over het verbeteren van legacy code, waar ik alleen maar heb over, nou ja, hoe gaan we legacy code nou een beetje uit elkaar trekken en zorgen dat het testbaar wordt. Ja. Wie kijkt naar code coverage?
Ja, behoorlijk scoren.
Al heel tevreden mee. Wie kijkt nooit naar code coverage? Je weet niet wat het is. Oké. Code coverage is het mechanisme waarin je kan inzichtelijk kan maken. Er zijn tools die kunnen berekenen hoeveel van procent van jouw code getest wordt door jouw geautomatiseerde testen. Als je een code coverage hebt van 80%, dan wordt 80% van je code wordt geraakt, uitgevoerd, door de testen die je hebt. Visual Studio kan dat, als je de goede editie hebt. Er zijn andere tools die je daarvoor kan gebruiken.
Waarbij geldt code coverage van 50% is geen code coverage.
Dat is te laag.
Want dan weet je voor de helft dat het ongeveer werkt en voor de andere helft niet. Maar welke helft, dat is onbekend.
Nou kunnen de tools daar nog natuurlijk wel inzicht in geven. Wat je dan wel test en wat je dan niet test.
Ja.
Maar ja, ik vind dat je minimaal een code coverage van 70-80% moet je minimaal gaan halen. Het is niet zo dat je alle code geautomatiseerd kan testen. Maar minimaal 80% van je code kan je gewoon geautomatiseerd testen. En eigenlijk, test-driven development gaat voor mij niet over het schrijven van testen. Test-driven development gaat voor mij over het nadenken over de code die ik ga schrijven. Ik schrijf eerst mijn test. Want dan weet ik namelijk welk scenario ik ga testen.
Ja. En nog belangrijker, je weet uiteindelijk hoe jij die klas gaat gebruiken. Je gaat nadenken over, ik ga een klas bouwen, die moet dit voor mij gaan regelen. Hoe ga ik nou tegen die klas aanpraten? Dus hoe moet die interface van dat ding eruit zien, zodat ik hem ook kan gebruiken? Ja, zonder dat je achteraf denkt van, oh, dat was niet helemaal handig. Ik moet toch iets doen, want ik kan daar niet bij, of ik heb dat niet, of dat soort scenario's. Je gaat vooraf nadenken over, hoe ga ik dit testen? Zometeen. Hoe ga ik ervoor zorgen dat dit werkt? En daarmee denk je dus meteen na over het gebruik van die ene klas, of die ene method. Hoe zou dat ding in elkaar moeten zitten en hoe wil ik daar tegenaan praten?
Ja, dat is een van de belangrijkste dingen. Test-driven development betekent voor mij dat mijn software qua design anders in elkaar gaat zitten. Want ik ga niet eerst een klasse schrijven en dan ga ik kijken of die klasse inderdaad doet wat ik had verwacht dat die zou gaan doen. Ik ga eerst nadenken over hoe wil ik die klasse creëren? Welke methods wil ik aanroepen? Welke properties wil ik eventueel zetten? En wat verwacht ik van die klasse terug? En dan ga ik zorgen dat die klasse ook zo werkt. In plaats van andersom, dat ik eerst die klasse maak en dan ga kijken of die inderdaad doet wat ik had gehoopt dat die zou doen. Je zal zien dat als je test-driven development gebruikt, is dat je software gaat veranderen. Je gaat op een andere manier software schrijven en 9 van de 10 keer wordt die veel logischer qua opzet.
En met logischer bedoel jij simpeler?
Ja. Ja, dat bedoel ik. Sorry.
Ah, nee. Kleine correctie.
I stand corrected. Ga je maar verder. Ik begrijp het. Ja, dus die dingen. En of je nou test-driven development gebruikt of behavior-driven development. Behavior-driven development die zit op wat hoger niveau. Test-driven development test je altijd maar één ding. Je test één method. Je test één property. En behavior-driven development zit op wat hoger niveau. Daar ga je echt bepaalde functionaliteit in één test stoppen.
Ja, gedrag. Als ik hier een click-event throw, dan verwacht ik dat daar ergens dit omvalt of gebeurt of wat dan ook.
Ja, en ik ben soms enorm zeikerig qua terminologie, maar ik vind dat je met test-driven development test je geen code. Met test-driven development test je functionaliteit. Die code is uiteindelijk helemaal niet interessant. Het gaat erom dat je functionaliteit aan het testen bent. Voldoe ik aan dit requirement? Want dat is wat ik in die test doe. Als ik dit erin stop, wil ik dit eruit hebben. Dat is wat ik test. En ik heb code nodig om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is bijna van ondergeschikt belang. Ik ben geen code aan het testen. Ik ben een stuk functionaliteit aan het testen. Yep. Wil jij daar wat over vertellen?
Ja, as simple as possible. Dat is misschien jouw mooie definitie. En vanuit simpel komt vaak ook snel, omdat je niet verzand raakt in allerlei ingewikkelde debug sessies en allerlei uitzoekwerk, omdat alles in elkaar zit en je eigenlijk niet meer weet waar het nou gebouwd is en waar het nou precies fout gaat. Dat zou je moeten weten, want je hebt unit tests, dus je hebt een idee waar het fout gaat. Even los daarvan. Maar er zijn ook allerlei tools die we kunnen gebruiken. Hè. Er is een tool als Ndepend, bekend bij hoeveel mensen? Ja, toch wel redelijk wat. Waarbij je gewoon kan zien van, oké, hoe hangen dingen nou aan elkaar? Hè? Wat voor relatie hebben die met elkaar? Datzelfde heb je eigenlijk ook bij de layers. Je kan zeker nu in Visual Studio 2010 kun je gewoon layerdiagrammen maken. Waarbij je kan kijken van, hoe zit dat nou in elkaar? Die logische lagen die ik bedacht heb. Ik bedoel, iedereen weet wel iets over een datalaag en een businesslaag en hartstikke mooi. Maar vaak lopen die dingen stiekem ergens door elkaar. Nou, die kun je heel mooi zien bijvoorbeeld in een layer diagram. Dat je gewoon ziet van, oké, er zijn dus een aantal classes die slaan gewoon de domeinlaag over en gaan gewoon stiekem naar de database. Ja, die wil je omsnoeien. Dat is niet de architectuur die je na hebt gestreefd en waar je mee bezig bent. Dus je wil op een gegeven moment zien van, ja, daar gaat het mis. Hè. Daar ga ik iets doen wat tegen de regels is zoals wij dat ooit ontworpen hadden.
Dat zit ook niet in elke Visual Studio versie.
Sorry.
Moet ik er even bij vertellen.
Klopt.
Ja. In layer diagrams kan je aangeven welke namespaces aan welke andere namespaces mogen refereren. Dus je kan bijvoorbeeld aangeven van de user interface layer mag alleen refereren aan mijn businesslaag. maar mag niet refereren aan mijn datalaag. Want dan alles moet via de business layer lopen. En op compile time krijg je daar dus errors over. Van luister, hier in dit formuliertje probeer jij een namespace te gebruiken die gewoon niet toegestaan is. En dat betekent dat je dus op compile time al een heleboel fouten kan voorkomen. Als je die layer diagrams goed instelt, dan kan dus de compiler voor jou afdwingen dat daaraan voldaan wordt. Wie gebruikt layer diagrams? Nul. Oké, okay, dan is er één iemand. Oh, eentje, oké. Okay. Er is één iemand die de ultimate versie heeft waarschijnlijk van Visual Studio. je kan ook al een hele hoop bereiken met assemblies. Van assemblies is het natuurlijk veel makkelijker om te detecteren. Dat je user interface mag gewoon niet rechtstreeks aan je datalaag, aan de datalaag assembly refereren. Als die dat nodig heeft, dan is er iets raars. Hij mag refereren aan je businesslaag. En je businesslaag mag refereren aan je datalaag. Maar als je user interface, als je daar een referentie hebt naar je datalaag assembly, dan is daar iets raars in. Dus hoe meer je in één assembly stopt, hoe moeilijker het is om te detecteren dat in je architectuur vreemde dingen gebeuren. Wie stopt alles in één assembly? Eén. Oh, je hebt een hele kleine applicatie, hoop ik. Vrij groot. Dus het is voor jou heel moeilijk om te detecteren welke andere klasses gaan gebruiken. Als je het op zou delen een aantal lagen, zou dat makkelijker voor je worden.
Ja. Iemand wel eens een circular reference waarschuwing gekregen in Visual Studio? Je probeert een referentie te leggen die via een aantal andere assemblies al een keer gelegd is. Nou, dat is typisch zo'n geval dat er dus ergens relaties kruislinks lopen die gewoon niet kloppen. Er klopt ergens iets in je structuur niet waardoor je dit nodig gaat hebben. En dat is dus al een signaal dat je moet gaan kijken van hoe komt dat dan dat ik dat op dit moment wil of dat die andere manier bestaat. Yep. Ben jij nog iets kwijt over layers?
Nee.
Mag je het over je favoriete onderdeel hebben?
Over KISS. Opgericht in 1973. Nee. Keep it simple. Stupid. Software moet je zo dom en simpel mogelijk bouwen als kan. The simplest thing that could possibly work. Alles wat je gecomplexer maakt dan wat je op dat moment nodig hebt, maakt je applicatie uiteindelijk minder goed onderhoudbaar. En dat is echt iets van developers. Wij proberen ons overal tegen te verzekeren. Wij Nederlanders hebben dat al. Nederland is het meest verzekerde land ter wereld. We proberen alles af te dekken. En dat doen softwareontwikkelaars ook altijd. Ja, maar stel nou dat dit en dit gebeurt. Dan ga ik dit vast inbouwen. En stel nou dat dat gebeurt, dan moet ik daar ook vast wat voorzieningen. Wij bouwen 100 dijken om onze software heen.
Stel nou dat de klant achteraf denkt dat hij dit ook nodig heeft. Nou, misschien moeten we vast een stukje bouwen. Want het gaat veranderen.
Dat is een feit. Dat het gaat veranderen.
Dat klopt. Maar je hoeft niet een stukje code vast te schrijven.
Nee. Dat gaat schrijven op het moment dat je weet wat de toekomst is. Van alle toekomsten die je gaat verzinnen in het schrijven van je software, gaat er misschien niet één waar zijn.
Nee. De enige die waar is dat het gaat veranderen.
Ja. En je weet niet wat.
Precies.
Mijn ervaring is trouwens dat als klanten zeggen van ja, maar dit is constant, dit gaat nooit veranderen, die moet je opschrijven.
Dat is de eerste.
Zeer waarschijnlijk. Maar en dat is heel moeilijk om jezelf te bedwingen, om te zeggen van ja, maar ik ga niet allerlei dingen inbouwen, want ik denk dat ik die nodig ga hebben. Bouw dingen die je nu nodig hebt. Alles waarvan geen enkel user scenario is, als er geen user story is voor een bepaald stukje software, niet bouwen. Je maakt je software complexer op een manier die je, 99% van de gevallen waarschijnlijk alleen maar tegen gaat werken. Je gaat het niet nodig hebben. En op het moment dat je het nodig hebt, blijkt dat het toch weer anders moet. Wie herkent zich hier niet in? Wie heeft nog nooit iets gebouwd waarvan je denkt, dat had ik van vooraf al ingebouwd en bleek het niet nodig te hebben? Kijk, het is gewoon een kwestie van de goede vragen stellen. Voor de mensen daar achter in de zaal of buiten de zaal. Dan wordt hier gezegd van ja, maar mensen zijn heel snel geneigd om allerlei frameworkjes te gaan bouwen, want daar kunnen ze alles mee gaan oplossen. Precies, ze gaan dingen bouwen waarvan ze verwachten dat ze dat dus ooit nodig gaan hebben. Maar die verwachting, waar is die op gebaseerd? Op user stories? Op eisen die van de klant komen?
Generiekiteit,
ja, waarom willen we dat hebben? Waarom willen we alles zo ontzettend generiek bouwen? Herbruikbaarheid, ja, maar herbruikbaarheid ontstaat pas op het moment dat er user stories zijn voor genericiteit. Wij willen ook dit, dat lijkt op die manier. We willen ook dit stukje en dat lijkt op wat we daar ook al gebouwd hebben. Ja. Dat is het moment waarop je moet gaan zeggen, oké, maar dan ga ik nu een generieke oplossing bouwen. Zolang je geen scenario's hebt voor generiekiteit, niet bouwen.
Precies.
Er is geen toekomst.
Ja, wie kent het? Hè? Ik bedoel, we hebben ons daar ook absoluut schuldig aan gemaakt. Van, nou, dit gaan we hergebruiken. Is het ooit hergebruikt in een ander project? Niet. Iemand wel eens echt iets kunnen hergebruiken? In project 1 geschreven en dan project 2 gaan we het gebruiken? Precies zo? Of moest je het een soort van aanpassen en nieuw bouwen?
Mooi. Ja, nou, heel mooi. Fijn. Ja.
Dat is heel fijn dat kan. Heel vaak is het namelijk niet zo van ja. Nou, dit is een component, die kunnen we hergebruiken. En vaak is het dan van ja, maar in dat nieuwe project past dat toch niet. Laten we het opnieuw gaan doen, want we hebben een ander frameworkje gevonden die het al voor ons doet. En dan gaat het oude frameworkje gewoon weer overboord.
Wie heeft wel eens een applicatie gebouwd die multi-database moest zijn? Niemand? Ja, gelukkig. En in hoeveel gevallen was het ook echt multi-database? Precies. Nooit.
Nee.
Maar klanten roepen het allemaal, want die willen dat natuurlijk.
Ja. Het kan zo zijn dat we ooit Oracle gaan gebruiken. Dat gebeurt dan al 13 jaar niet, maar...
Ja. Dus ga pas nadenken over hoe je SQL Server en Oracle ondersteunt op het moment dat er een klant is die het nodig heeft. Als die klant er niet is en als er dus geen user story voor is, dan ga je dus ook niet bouwen. Ga je er ook niet over nadenken. Je gaat je software onnodig veel complexer maken. Je gaat allerlei dingen generiek maken die uiteindelijk in de opgeleverde versie dus helemaal niet generiek hoeven te zijn. Dat maakt het complex, maakt het moeilijker onderhoudbaar.
Ja. Wie kent dit?
Jackni?
Er zijn een aantal mensen die het kennen. Het is een afkorting. Het staat voor You Ain't Gonna Need It. En dat is iets waar heel veel ontwikkelaars zich schuldig aan maken. Ja, maar straks kunnen we dit hergebruiken. Hè? Wat we al hadden, dat frameworkje bijvoorbeeld. Ja, maar dat kunnen we straks hergebruiken. Waarschijnlijk niet. Hè? Ga iets bouwen op het moment dat je zeker weet dat je het gaat gebruiken. Dus van oké. We moeten dit hebben, ik heb dit nodig. En natuurlijk, er zijn af en toe frameworks die je moet gebruiken, omdat je gewoon weet van nou, de kans is ontzettend groot dat we het gaan aanpassen. Maar heel vaak is het zo van ja, die feature hebben we helemaal niet nodig. Dat stukje code hebben we niet nodig. Hè? Dat scenario bestaat niet eens. Dus ga vooral die code niet bouwen, maar bouw het op het moment dat je het toe wil voegen. Hè? Want dat moment kan morgen zijn, maar het kan ook best nog 3 maanden duren. En weet jij over 3 maanden nog waar je hem precies in ging pluggen? Of is het dan handig om een heel simpel modelletje te hebben? Dat je zegt, van ja, dit is zo simpel, oh, dat pluggen we daarin. Dat weet ik al, hup, en dan bouwen we het erbij. Nee? Dus ga pas de dingen bouwen op het moment dat de requirements daar zijn. Dat je zegt, van oké, nu ga ik het aanpassen. En als het dan niet past, misschien kun je dan refactoren. Misschien kun je dan ook wel een framework ervoor inpluggen. Maar doe het pas op het moment dat je echt dat ding gaat bouwen.
Precies, dat is de bottom line. Bouw niks waar geen requirements voor zijn. Je kent de toekomst niet. En hoe groot de verwachting ook is dat iets gaat gebeuren. Er kan van alles tussendoor komen. Wat dat gaat verstoren. Ik heb ergens in 2000 heb ik een product gebouwd. En dat zou multiplatform worden. Dat zou multidatabase worden. Hele grote plannen. En dat werd gelanceerd op 11 september 2001. En er is nooit meer van dat hele product gehoord. Ze hadden zich een heleboel geld kunnen besparen door het heel simpel voor 1 database, voor 1 platform te bouwen. Het had minder dan de helft van de tijd gekost. Het had veel minder dan de helft van de kosten gekost. Maar ja, daar vlogen ergens een paar vliegtuigen, ergens een paar flatgebouwen naar binnen en de hele wereld was anders. En ze zijn binnen 2 maanden failliet gegaan. Ze hebben het geloof ik 5 keer verkocht, dat hele product. Zonde. Ik wil niet zeggen dat als je een product gaat bouwen, dat er dan ergens in de wereld 2 vliegtuigen. Maar er kan van alles gebeuren. Je kent de toekomst niet, dus probeer er ook zo min mogelijk rekening mee te houden.
Bottom line, simplicity. Bekijk alles zo simpel mogelijk. Regelmatig komen mensen tegen dat ze zeggen, ja, maar aan die code gaan wij niet zitten. Want daar heeft Henkje, Pietje, Klaasje aan gezeten. Dat is de enige die dit begrijpt. Mijn advies zou zijn, neem afscheid van Henkje, Pietje of Klaasje. Want blijkbaar kan hij niet in een team werken. Hij maakt code die niemand anders begrijpt. Dus ja, leuk dat hij zo slim is om dat te bouwen. Maar niemand anders kan zijn code lezen. Dus hij maakt onleesbare, ononderhoudbare code. Is dat handig op het moment dat je in een team werkt? Kijk, als die alleen werkt en hij kan het zelf allemaal doen. Heel misschien dat het nog kan. Totdat er iets gebeurt. Want dan kan niemand het meer onderhouden. Want dan is er ook geen moment meer om aan Henkje, Pietje, Jankje, Klaasje te vragen waarom die naar een andere baan is gegaan. Dus schrijf onderhoudbare code. Simpele code. Als ik het over een jaar lees, wil ik het nog steeds kunnen begrijpen. Zonder dat ik na moet denken, hoe zat dat ook alweer? En natuurlijk, als je echt complexe formules hebt of een heel complex domein, krijg je die momenten. Maar dan is de complexiteit gaat over het domein waar je mee bezig bent. Er zit een hele moeilijke formule in of een heel moeilijk probleem wat je aan het oplossen bent. Maar de code is te lezen. Je snapt gewoon, oh, hier gaat hij naar de database, hier berekent hij wat, daar gaat naar de user interface, hier komt een rapportje uit. Simpel, snap ik. Dus als ik iets met een rapportje wil doen, moet ik daar naartoe, kan ik het daar aanpassen, probleem opgelost. Maar heel vaak is dat niet het geval.
Wie heeft er nog nooit code gezien waar die niet aan durfde te komen? Iedereen heeft wel eens code gezien waarvan ze dachten van, daar kom ik maar niet aan. Jij bent wel, oké, mooi. Dat, voor mij is dat hetzelfde als dat de glazenwasser zegt van, oh, maar ja, maar wacht even, dit raam ga ik dus niet wassen, hoor.
Nee. Oh, dit is HR++ glas? Ken ik niet, niet wassen.
Heb ik niet gebouwd.
Ja.
En de automonteur die een auto ziet van, ja, nou, daar ga ik maar niet aan zitten. Wie weet wat er allemaal kapot gaat. Het is toch raar dat wij als softwareontwikkelaars, dat er software bestaat waar we niet aan durven te komen.
Of dat we niet nadenken over onderhoud, zoals bij die auto. Want daar wordt van tevoren over nagedacht, meestal, dat ding onderhouden moet worden. Hij moet naar een garage, dan is het handig als je makkelijk bij het olieklepje kan.
Bijvoorbeeld.
Ja. Zo zou je software er dus ook uit moeten zien. Dat je weet van oké, er gaat ergens een keer onderhoud plaatsvinden. Misschien ben ik het niet, is het mijn opvolger of ben ik het over 2 jaar. Nou, vooral als je het voor jezelf doet, is het handig als je het over een jaar ook nog snapt. Dus dan weet je gewoon, oké, dit ga ik onderhouden. Als dat maar zo simpel mogelijk is dat ik het meteen kan vinden, kan ik dan ook die uitbreiding bouwen.
Precies. Ik vind altijd de beste code is code dat als je naar kijkt, dat je gewoon denkt van, oh, maar dit ziet er zo simpel uit, dit snap ik. Code waarvan ik over na moet denken, dan raak ik al in de war. Waarom moet ik over code nadenken? Waarom is het zo complex? Sommige mensen zeggen van, ja, maar als ik deze constructie gebruik, dan is het veel korter. Nou, en dan is het korter. Ik wil het gewoon kunnen lezen. Leesbaarheid van code is voor mij het enige wat telt. Iedere gek kan een compiler schrijven of kan een programma schrijven wat een compiler begrijpt. Maar je schrijft programma's niet voor een compiler, je schrijft programma's voor de mensen die het gaan onderhouden. Dus zorg dat het voor hun in ieder geval leesbaar is. Dat de compiler het snapt is leuk. Maar wij bouwen geen producten, wij bouwen software. Wij bouwen source code. De compiler maakt daar een product van. Dat is leuk, want daar wil die klant voor betalen. Maar wij zijn softwareontwikkelaars, wij schrijven source code. Zorg dat dat goed is. Dat is ons product namelijk. Ik vind dat ons product als softwareontwikkelaars is niet het product wat de eindgebruiker gebruikt. Ons product is source code. Daar moeten wij trots op kunnen zijn. Als je naar kijkt, dan denk je van, dit zit goed in elkaar, dit ziet er simpel uit. Dat is waar we naartoe moeten.
Technical debt. Ja, daar hebben we meer. Nou, wanneer kom je erachter? Technical debt. Vaak weet je het al wel. Onderbuikgevoel zou je hem op kunnen schrijven. Nou, ik weet het niet. Dit is niet netjes. Laat ik het vooral opschrijven. Een ander moment waarop je er absoluut achter gekomen is een review. Op het moment dat je samen met je ontwikkelteam af en toe een review hebt, dan kun je zeggen van joh, wat jij daar hebt gebouwd, ik heb er vraagtekens bij. Kun je het eens uitleggen? Wat is daar aan de hand? Hoe gaan we dat onderhouden? Oké. We gaan er nu niks aan doen, want we hebben nou eenmaal die deadline. Het beeld, het kan getest worden, hartstikke goed, mooi. Maar we gaan hem wel even opschrijven. We moeten hier nog wat aan doen, want we gaan er anders last van krijgen. Zeker qua onderhoudbaarheid in de toekomst. We weten eigenlijk wel dat deze klassen geen goede naam hebben. En de variabelen i, j, k en l hebben die en die betekenis. Is misschien niet helemaal handig, moeten we nog even oplossen. En dat moeten we nog even oplossen, gebeurt meestal niet. Dus vandaar dat je hem even op je lijstje wil schrijven.
Wie gebruikt de code reviews? Redelijk wat, dat is mooi. Dat is mooi.
Mooi.
Code reviews is een ontzettend goed middel om heel snel achter problemen te komen. Je legt namelijk code aan andere mensen voor. Die gaan het lezen. Die gaan kijken of zij inderdaad snappen wat jij daarmee bedoeld hebt. En een van de mechanismes die voor mij heel goed werkt is, bij code reviews worden heel vaak wordt een stukje code aan iemand anders overgedragen en die gaat er in zijn eentje naar kijken. Wat volgens mij ook heel goed werkt is om ontwikkelaars over hun eigen software te laten praten. Vertel maar even waarom jij dit zo gebouwd hebt. En dan gebeuren er allerlei leuke dingen. Ze gaan namelijk precies vertellen wat er mis is aan die software. En daar heb je een woord voor, wat ze heel vaak gebruiken. En als ik in zo'n code review zit, dan luister ik alleen maar naar een paar woorden. En één daarvan is wat ik noem het E-woord. Eigenlijk. Moet je opletten hoe vaak softwareontwikkelaars het woord eigenlijk gebruiken. Eigenlijk had ik dit en dit moeten doen. Hoezo eigenlijk? Doe het dan gewoon nu.
Of zet hem op je technical deblijst. Zet hem op. Want je weet het al.
Precies. En dat is wat er gaat gebeuren als je mensen laat praten over hun software. Ze gaan vertellen wat er mis is aan die software. Mooi. Of je lost het gelijk op, of je zet hem op je technical deblijst.
Ja, maar we weten hem. We weten wat er mis is aan deze code. Ja.
Het andere is, wie kent het mechanisme van rubber ducking? Een paar. Rubber ducking is het mechanisme waarin je zegt van, ik heb onderaan mijn monitor een rubberen bad-eendje staan. Als ik een probleem heb, dan vertel ik dat probleem tegen mijn rubberen eendje. En wat gaat er dan gebeuren? Je gaat het probleem zelf oplossen. En dat heeft iets in je hersenen te maken. Op het moment dat je namelijk dingen hoort, dan worden de andere delen van je hersenen geactiveerd dan dat je erover nadenkt. En het hoeft geen rubberen eendje te zijn. Het mag ook je vrouw zijn. Of een collega, of de koffiedame. Maar het gaat erom dat je erover praat. Op het moment dat je erover praat, gaan er in je hoofd andere dingen gebeuren die oplossingen gaan triggeren. Wie heeft nog nooit gehad dat als je een probleem vertelt tegen iemand, dat je op het moment dat je het aan het vertellen bent, het oplost? Dat is rubber ducking. En dus moet je dat doen. En dat moet je ook in code reviews doen. Laat mensen vertellen over hun eigen software. En dan gaan er bij hun ook ineens een paar dingen vallen. Ik heb het ook, ik geef redelijk veel trainingen. En soms denk ik van, oké, ik snap hoe dit werkt, ik kan het uitleggen. En op het moment dat ik het sta te vertellen, dan denk ik van, oh maar wacht even, oké, nu begrijp ik het echt. Ik weet waarom ze dit zo gedaan hebben, niet op een andere manier. Roland zit te knikken, die heeft het ook vast wel eens een keer gehad, ja. Vertellen over software en jezelf terughoren heeft gewoon een heel apart effect in je hersenen. Zorg dat mensen praten over hun software. Dat werkt.
Nou, dan komen onze favoriete tools weer voorbij. De layer diagram en Endepend. Altijd een mooi middel wat we straks al zeiden. Van, nou, daarmee kun je gewoon kijken van wat zijn de gekke dingen. Wat gebeurt er nou in die layers? Welke klassen hangen aan elkaar? En goh, daar zitten een paar rare dingen op. Laten we die ook maar op de technical deblijst zetten. Want dat moeten we even uitzoeken. Er valt ons iets op in die tool. Alleen weten we nog niet precies wat. En we hebben nu de tijd niet. Maar we weten dat er iets geks aan de hand is. Want er zitten dan een paar klassen die wijzen naar elkaar en dat deugt niet helemaal. Dus laten we die ook maar op de lijst zetten. Daar moeten we dus nog een keer naar kijken. Misschien niet nu. Misschien volgende week of een maand of wat dan ook. Misschien ook wel nooit. Maar goed, het is handig dat je gewoon weet, oké, er zit dus nog iets geks in de applicatie. Daar, daar en daar. En op het moment dat je ergens, iedereen kent het wel, dat je op een gegeven moment aan het eind van de dag denkt van, joh, ik ben helemaal klaar met die requirements nu. Ik weet het even niet. Dat is een mooi moment om even naar je technical deblijst te kijken. Wat zou ik nog even kunnen fixen om het echt beter te maken? Oh, ik heb vorige week nog iets laten liggen. Laat ik dat nu even recht trekken. Oké, klaar. Dat is ook maar opgelost. Dat je even een itempje hebt om iets anders op te gaan lossen. Nou, daarnaast technical debt. Ik bedoel, het is altijd handig om in termen van patterns te praten met ontwikkelaars onderling. Dat je kan zeggen van ja, maar dat heb ik zo opgelost, want... En dat de ander dan begrijpt wat je daarmee bedoelt. In plaats van dat je het er maar uit moet leggen. Ja, en onze favoriet in ieder geval is Solid, die erachter staat. Waarbij de S staat voor dat single responsibility principe. Alles heeft maar één doel. En ook maar één reden om te veranderen. Als je twee dingen kunt veranderen waarom iets zou moeten veranderen, dan heeft die dus al meerdere eigenschappen. Dan is er al meer aan de hand. Het gaat nu wat te ver om al die andere letters af te gaan. Maar goed, elke letter staat voor een bepaald principe. Die je zou nou moeten nastreven om een bepaalde mate van clean code te krijgen. En dat zijn mooie dingen om dat ook tijdens een review bijvoorbeeld gewoon even mee te nemen. Dat je zegt van oké, dat stukje code voor jou, leg eens uit, wat doet dat? En op het moment dat je het woordje en hoort, is ook zo'n magisch woord. Eigenlijk en iets met een e. Waarschijnlijk is er iets mis.
Ja, precies. Eigenlijk is een woord waar ik op trigger. En bij elke review, het eerste wat ik vraag is, wat doet die klasse? Als iemand lang moet nadenken over wat die klasse doet, of hij gebruikt inderdaad het woord en, of er komt een heel verhaal uit, dan denk ik al van, daar klopt iets niet. Als ik er bij elke method moet ik gewoon, wat doet die method dan? Dat moet gewoon duidelijk helder zijn, moeten ze gewoon heel goed kunnen beschrijven. Als ze dat niet hebben, dan hebben ze niet goed nagedacht over hun software. En het belangrijkste is dat voor klassen. Een klasse heeft gewoon maar één doel. En dat doel zet je bovenaan je klasse. Deze klasse doet dit en dit. En ja, en dan weet je dat je moet gaan refactoren. Dan heb je er dus blijkbaar al twee. Goed.
Next. Coding standards. Wie gebruikt coding standards?
Dat zou er toch redelijk wat moeten zijn.
Dat gaat heel goed. Hè? Gewoon een standaard. Hoe ziet bij ons een variabele naam eruit? Hoe doen we aan naamgeving? Hebben we regeltjes met elkaar afgesproken hoe die dingen eruit moeten zien? Wat voor patterns gaan we gebruiken? Weet ik veel. Verzin een mooie standaard. Het maakt niet uit welke standaard. Maakt mij niet uit. Al schrijf je er een zelf, je trekt er een van internet. Hartstikke leuk. Maar kies er een en hou je eraan.
En behalve de Hongaarse notatie.
Ja, nou, dat is jouw feestje. Maakt mij ook nog niet uit als je die kiest.
Nee, precies.
Maar ga hem dan wel heel consequent doorvoeren. Want
de consequentie is veel belangrijker. Het consequent doorvoeren van je naamgevingsconventie is 100 maal belangrijker dan de conventie die je kiest. Ga niet 3 weken spenderen aan afspraken maken met z'n allen over welke conventie je gaat gebruiken. Kies er gewoon één. Hou je eraan. Punt. Wie gebruikt code analysis in Visual Studio? Statische code-analyse. Ook erg handig om te gebruiken. Het bekijkt je gecompiled assembly en kan een heleboel problemen daarin aangeven. Hij kan bijvoorbeeld aangeven van, joh, als je iDisposable implementeert, ja, dan zou je dus ook een finalizer moeten hebben, een destructor. Als je dat niet hebt, dan zit er eigenlijk iets raars in.
Je gebruikt het E-woord.
Eigenlijk? Damn. Kunnen we dat er nog uitknippen misschien? andere dingen, het kan checken of je voldoet aan je naamgeving. Je kan er een dictionary aan hangen met woorden die toegestaan zijn. Dit zijn toegestane woorden voor mijn methods, voor mijn namespaces, voor mijn classes.
Ja, jouw favoriet. Manager.
Mijne?
Ja.
Die wil ik niet meer.
Ja.
Precies, die hebben we op de lijst van verboden woorden gezet. Manager. Helper.
Dit is een helperklas en die noemen we ook zo.
Heeft iemand wel eens een klasse geschreven die utility heet? Ja. Dus dan sta je daar als arts, sta je zo te opereren in een patiënt. En dan zeg je, geef eens even wat om deze patiënt dicht te naaien. En dan krijg je zo'n blok. Wat doet dat? Ja, dat is een stuk gereedschap. Ja, oké. Okay. Er zitten 80 dingen aan. En hoe moet ik die patiënt dan dicht naaien? Dat is wat wij doen als we een utility schrijven. Wat is een utility? Een stuk gereedschap. Ja, handig. Een Swiss Army knife, ja. En dan heel uitgebreid.
Misschien moeten we het daar zo noemen.
Dan. Swiss Army knife. Ja. Die zetten we op de lijst van toegestane woorden. Ja. Dat is goed. Nee, maar weet je, dat is totaal onzinnig om iets te hebben wat utility heet. Ja, dat is voor mij ook een van de verboden woorden. Utility. Dat is niks.
En ons favoriete woord. Review. Komt die weer. Ik bedoel, we hebben hem heel vaak staan. Op redelijk wat slides komt de review naar voren. En het maakt ons niet eens zo uit dat je de reviews houdt. Het belangrijkste aan die reviews is de communicatie die erachter zit. Wat Thomas net al zei, het rubber ducking principe. En gewoon dat je praat over je code en dat je communiceert met je medeontwikkelaars van hoe zit dat nou en hoe werkt dat nou. Dat heeft namelijk een aantal voordelen. Je gaat namelijk, inderdaad, je verklapt al wat er mis is. Belangrijk. Je vertelt hoe je het gebouwd hebt, dus die ander begrijpt het. Als jij er een keer in bent, kan die er iets mee. En je krijgt een soort van samenwerking en betere ideeën. Van, oh ja, je hebt dit ontworpen, maar kan het niet beter zo? Of kan het niet beter zo? Waardoor je dus uiteindelijk betere software gaat bouwen. Daar ging deze sessie een soort van over. Betere kwaliteit. Dat is misschien wel handig als je dat als team gewoon samen kan doen. Dat je erover praat, dat je met elkaar kijkt. Wat doen we goed, wat doen we niet goed? Wat gaan we nog tegenkomen aan ellende? We hebben een technical debt-lijst, dus we weten ook even. We hebben nog wat dingen laten vallen met z'n allen. Daar moeten we dus op gaan letten en het beter gaan doen. Vandaar dat het woord review bij ons heel vaak voorkomt. En review kan op meerdere vlakken. Ja, ja, de vraag is, bedoel je niet meer XP, samen zitten, pair programmen, dat soort dingen. Ja, absoluut hele goede tools om in te gaan voeren in je team. Gewoon ga samen naar een stuk code kijken. Wij doen het ook regelmatig, dat we gewoon samen even naast achter een PC gaan zitten. Dus kijk even mee, we gaan even dit stukje bouwen. En het heeft een aantal voordelen inderdaad. Je houdt elkaar scherp en je zorgt er ook voor dat je niet afgeleid wordt met allerlei frutsels die voorbij komen. En je gaat gewoon sneller... betere code schrijven. Dus ja, absoluut. Per programmen, juichen we toe. Hartstikke goed. Vooral doen.
Een van de dingen die dat ook voorkomt, is dat je specialisaties krijgt binnen een team. Er is niks zo gevaarlijk als specialisaties hebben in teams. Want dan is er maar één persoon die dat kan onderhouden. En wat dan? Als die persoon 3 weken op vakantie gaat?
Ja.
Heb je stok software wat je moet onderhouden, waar je helemaal in moet duiken. Kennisdeling is ook een heel belangrijk principe van het houden van code reviews. Je zorgt dat er veel meer kennis door je team heen zit, in plaats van zuiltjes van kennis.
Ja, je kunt het niet helemaal voorkomen trouwens. Ik bedoel, iedereen heeft gewoon een specialisatie en de een is nou gewoon, heeft wat meer kennis van die ene database of van dat ene user interface principe. Of, bedoel, dat hou je toch. Ik bedoel, daarom worden die mensen bij elkaar in een team gezet, omdat iedereen dan zijn ding in kan brengen. Maar ja, het is wel handig om dat onderling te delen. Dat in ieder geval iedereen genoeg weet om inderdaad een bug te verhelpen als er echt iets naast voorbij komt. Of in ieder geval te begrijpen waarom het fout gaat. Dat je het uit kan leggen aan je teamleider of je projectmanager of je klant. Maar dat je in ieder geval die kennis deelt, dat je van elkaar weet wat er gebeurt, waarom het zo gedaan is. En dat je ook met elkaar een soort van gevoel hebt van ja, dit is goed wat we gebouwd hebben. En dat wat niet goed is, dat staat op onze fijne technical debt lijst. We weten ook wel wat er niet goed is. Dat hebben we op een lijstje staan. Gaan we iets aan doen.
Let's go.
Ja, nou, en waarom doen we dan nog steeds van die gekke dingen? Want we weten het eigenlijk allemaal wel. Ja, unit testen zou je moeten doen. Ja, leuk. Review zou je moeten doen. Ja, we hebben eigenlijk niet zoveel tijd voor. En ik bedoel, het is vrijdagmiddag, het is 4 uur. Nou, nog een review houden. Nou, zouden we daar wel aan beginnen.
Ja, en softwareontwikkelaars focussen allemaal op functie of op techniek. HTML5 komt eraan. Gaat al onze problemen oplossen. Silverlight 5 beta, wauw. Wordt alles nog beter en makkelijker. Het is al 50 jaar niet zo. De volgende techniek gaat niet de kwaliteit van je producten verhogen. Het maakt sommige dingen makkelijker. Ik ben een groot aanhanger van de wet van behoud van ellende. Ellende blijft. Het verhuist alleen. Dat is op zich niet slecht. Het moet alleen verhuizen naar een abstractere plek. Dat je er beter over na kan denken. Maar wie gelooft er dat HTML5 alle webproblemen op gaat lossen? Gelukkig. Het gaat niet gebeuren. Maar wij zitten hier allemaal op de DevDays en we willen alleen maar technische sessies horen. Waarom? Wordt onze software daar zoveel beter van al die nieuwe techniekjes? Ik denk het niet.
Nee. En waar wij heel veel op focussen is het eerste punt op deze slide. Professionaliteit. En professionaliteit heeft bij ons eigenlijk maar één betekenis. Dat is verantwoordelijkheid. Dat je gewoon de verantwoording neemt voor datgene wat jij hebt gebouwd. Om de metafoor van Thomas maar te gebruiken van die chirurg. We hebben beperkte middelen. Op een gegeven moment raakt de tijd op. En ja, 5 minuten voor het eind van de operatietijd denkt die chirurg. Het zou beter zijn als ik hem dichtnaai. Maar ik heb nog 5 minuten, dus laten we dat maar niet doen. Wat maakt het uit? Dat komt wel een keer goed. Het zal wel goed komen.
Zo denken wij een beetje.
Ja, en dat is wat er meestal misgaat bij ontwikkelaars. Ja, we weten wel dat we unit tests hadden moeten schrijven. Maar ja, dat hebben we nu maar even niet gedaan, want er was geen tijd en die deadline komt eraan. Dus laat maar even zitten.
Laat die patiënt maar gewoon liggen.
Komt wel
fixen
goed.
Fixen we een andere keer wel.
Ja, maandag ligt hij er waarschijnlijk nog wel. Dus gaat goed komen. Dat is wat wij een beetje zien van ja. Als je nou naar een professional kijkt, als een chirurg, waarom hebben wij niet datzelfde gedrag? Waarom nemen wij niet die verantwoordelijkheid aan om zo'n probleem goed op te lossen. En dus inderdaad de dingen die wij weten die eigenlijk niet zo goed zijn, gewoon niet op te lossen. Maar ze een beetje te laten zwemmen, omdat ja, ja, die manager zegt dat we geen tijd hebben, we mogen er niet meer tijd aan besteden. En, hè, en waarom zeggen we dan niet tegen zo'n manager, ja, leuk verhaal. Maar goed, als het misgaat, kom je wel weer bij mij klagen. Dan spreken we nu af dat je dat niet gaat doen. Prima verhaal.
Yep. Nou, over complication hebben we het over gehad. Wij als softwareontwikkelaars proberen gewoon veel te ingewikkelde dingen te doen. Hou het zo simpel mogelijk. Dat is waarschijnlijk het moeilijkste om te doen. Wij willen alles dingen heel generiek bouwen. Als daar geen reden voor is, moet je dat ook niet doen. En dan nu het onderwerp waar we iedereen mee weg gaan jagen.
Ja, ja, de sessie is nu over. Want we gaan het hebben over de human factor. Naast alle toeltjes die we eigenlijk wel weten, naast alle vaktechnische kennis die we wel of niet hebben enzovoort, is er ook nog iets, zoiets belangrijks in een team als, ja, zo'n team bestaat uit mensen. En daar gebeuren allerlei hele spannende dingen onder water die niet uitgesproken worden. En prachtig gedrag. Dus nou, daar hebben we ook een paar slides aan gewijd. Waarbij één, ja, dat is die professionaliteit weer. Hè? Nemen wij de verantwoordelijkheid voor het product wat we aan het leveren zijn? Voor die die source code die we opleveren, de software die we bouwen. Vinden wij het goed genoeg? Als wij gewoon zelf naar onze eigen standaard kijken, is dit de software waar we, nou, Thomas gebruikt het woord al, waar wij trots op zijn? Dat we zeggen van, nou, dit hebben wij gebouwd, hartstikke goed, hartstikke mooi, kijk, daar staan we achter. Of denken we van, ja, we hebben nog een heleboel dingen die mis zijn, ja, maar goed, het zal Hully zijn schuld wel zijn. Ik bedoel, ja, die manager die geeft ons geen tijd en weet ik veel wat. En ja, de klant verandert elke dag van mening. Ja. Of denk je van, ja, ik weet dat die klant elke dag zijn mening gaat veranderen. Wat ga ik eraan doen? Of hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dan toch mijn werk kan blijven doen, terwijl de requirements elke dag een beetje veranderen? Ja. Nou, en een van de nare dingen die vaak voorbij komt is inderdaad angst. We doen het niet. Want ja, straks ontzet hij me uit het team. Of misschien word ik wel ontslagen als ik te hard tegen inga. Of... Ja, als er wat verandert, ja, hoe moet dat dan? En, heel veel dingen zijn gewoon angstgedreven. We doen het niet omdat we bang zijn voor de consequenties. In plaats van te zeggen, van, ja, jongens, maar dit is niet de manier waarop ik wil werken. En als er een branche is waarin we dat iets harder zouden mogen durven roepen, denk ik dat dat de IT-branche is. Ik bedoel, denk niet dat iemand hoeft te vrezen voor zijn baan.
Voorlopig niet.
Voorlopig.
Tot de volgende crisis. Ja. En wat je ook heel veel in teams ziet, is gebeuren over ego's. Heel veel developers zijn hele grote ego's. Die willen voor een grote zaal staan voor mensen en willen vertellen hoe het moet.
Ja. Het liefst wel. Maar en dan wel onder werktijd, hè?
Precies, en nog voor betaald krijgen, ja. Nee, maar hoeveel teams ben je niet tegengekomen waar je ego's hebben die tegen elkaar inzitten te werken? Oh, maar ik vind dat het zo moet. Ja, maar wat weet jij er nou van? En je krijgt allemaal ego's die tegen elkaar in gaan lopen werken. Wat je ziet is het zijn net haantjes die een soort pikorde aan het proberen op te stellen zijn. En de vraag is, het is enorm contraproductief. Waarom doen we dat? Waarom kunnen we niet gewoon zeggen van, luister, we zijn met z'n allen een team. En nee, wij moeten allemaal ego's zijn. Wij weten het allemaal beter. Wat ik predik, dat is de waarheid.
Ja.
Wat gaat dat helpen in ons product?
We hadden op een gegeven moment een heel mooi team, waarin één iemand zei van ja maar hij wil geen unit test schrijven. Ja, dat is mooi. Dan trappen we hem uit het team. Heel simpel. Ik bedoel, geen unit schrijven. Dat is namelijk de afspraak die wij als team hebben gemaakt. Daar kan hij in zijn eentje besluiten om dat niet te doen. Dan gaat hij in zijn eentje lekker ergens anders zitten. Prima. Maar het gebeurt niet, want vaak wordt er dan omheen gewerkt. Van ja, maar hij doet het niet. Waarom dan niet? Ja, hij heeft eigenlijk geen argumenten, maar we gaan er wel een beetje omheen werken met z'n allen. Oh, dan schrijven wij die unit test wel voor hem. In plaats van dat iemand zegt van ja, je bent een grote, verzin een mooi woord. En dit is de afspraak. We hebben met elkaar afgesproken. We schrijven unit test, dus jij ook. Punt. Maar dat gebeurt niet. Hè? Want blijkbaar is zijn ego net iets groter. Of hij heeft een net iets grotere mond, waardoor hij ermee wegkomt. Ja, moet je dat helemaal accepteren? Zeker als team.
Zorg ontwikkelen is teamwerk. Punt. Dus je maakt afspraken met elkaar. En niet de ene set van regels en de andere set van regels. Dat gaat gewoon niet werken. Ja.
Ah, mooie. Maturity. De bovenste. Daar wordt meestal namelijk naar gekeken op het moment dat een team samengesteld wordt. En die maturity gaat voornamelijk over techniek. Hè? Ja, ik bedoel, een team van alleen maar junioren, dat snappen we nog. Dat gaat niet helemaal werken. De andere kant op, een team van alleen maar senioren. Ik kan je ook bijna garanderen dat dat niet gaat werken. Want die weten dat allemaal beter. Ja, maar ik doe het al 5 jaar zo en mijn manier is de beste. Natuurlijk weet ik het beter, want ik heb het op 3 projecten zo gedaan en jij op 5 projecten zo. Dus ja, wie weet het dan beter? Dus ook dat werkt niet. Hè? Daar wordt vaak wel naar gekeken. Van hoe zit dat dan? Ja, je moet een aantal junioren hebben, die kunnen het werk doen. En dan heb je één of twee van die schreeuwlelijken die dan een verhaal kunnen houden. Nou, dan gaat het ongeveer zo.
Wat?
Ja, jij voelt je niet aangesproken. Dat snap ik. Maar daar komen we zo op.
Dat is dan weer mijn ego, dat ik me niet eens aangesproken voel.
Precies.
Goed. Ja, en de grap is, als je in een team mensen aanneemt, waar kijk je dan naar? Wat is het eerste waar je naar kijkt als je een nieuw iemand in een team gaat aannemen? Dat is nou net het antwoord wat ik niet had willen horen. Past die binnen het team?
Precies. Maar op zich is dat een hele goede vraag. Ja. Maar wat zijn de criteria waarop je beslist of iemand in het team valt? Vind je hem aardig of niet? Beschikt hij over de kennis? Hè? Het gaat vaak vakinhoudelijk. Beschikt hij over de techniek? Hoeveel vlieguren heeft hij?
En de grap is dat je denk ik ook heel erg naar andere dingen moet kijken. We zullen straks even kijken naar rollen. Er is heel veel onderzoek in de psychologie gedaan over rollen die mensen hebben in een groep. En ik heb in een heleboel projecten gewerkt. En er is één project en daar waren we met een man of 7. En dat is het best lopende team waar ik ooit in heb gezeten. En dat was niet omdat die mensen allemaal technisch zo goed waren. Ik denk dat 3, 4 van de 7 mensen waren technisch helemaal niet zo heel erg goed. Maar het team werkte wel fantastisch. Je zal zo laten zien waarom dat dan is. Communicatiestijlen. Mensen praten op verschillende manieren. En als je iets van iemand anders gedaan wil krijgen, dan heeft het ook soms heel veel zin om op een andere manier tegen iemand te praten. Je hebt van die mensen die altijd luid schreeuwend 's ochtends binnenkomen. Hippie poera, ik heb weer een fantastisch weekend gehad.
Ja, en dan is die op tijd, hè? 11:00.
Waarom wijs je nou weer naar
mij? Het is gewoon zomaar een dingetje die ik kan herkennen uit zo'n lijstje met psychologische modelletjes. Dat ik denk van, nou, stikkertje, plakken, hier heb je.
Ja. Je hebt van die mensen die komen binnen en die knikken dan 1 keer. En dat is goedemorgen, ik heb een goed weekend gehad.
En daar zit alles in. En nu gaan we aan de slag.
Precies.
Die heb je ook. Gaat heel goed.
En dus als je met anderen communiceert, moet je het eigenlijk gewoon even goed kijken van, ja, maar wat voor communicatiestijl heeft diegene? En het werkt gewoon het beste als je in zijn communicatiestijl dingen aan hem vraagt.
Helpt wel eens.
Als je naar mij toe komt en je begint een heel vrolijk verhaal en bladibla, dan word ik al vrolijk. Denk ook, ik ga ook even lekker meepraten.
Dat komt goed. Ja. Je kan ook roepen tegen Thomas, jij moet vanmiddag die bug oplossen.
Ja, en dan heb ik je vinger eraf gehapt.
Ja, dan ben ik hem ongeveer kwijt tot hier, denk ik. Ja, bedoel, maar ja, dat zijn van die dingen. Ik bedoel, ja, je merkt dat op een gegeven moment toch tussen mensen in een team. Sommige mensen zijn gewoon nou eenmaal wat, nou ja, goed, noem het maar introverter of rustiger. Of als je daar luid schreeuwend binnenkomt, dan denk je, oh, daar heb je die schreeuw lelijk weer. Wat moet die? Wat moet die deze keer van mij? Terwijl, ja, sommige schreeuw lelijk, dus daar kun je gewoon tegen aanblaten. Dan komt dat een goed idee uit, als je geluk hebt.
Nou. Ja, bedankt.
Ja, ik wijs niet.
Nee, duidelijk. Dat moet je ook niet doen bij mij, wijzen.
Dat klopt.
En dan zeggen dat ik iets moet.
Ja, nee.
Werkt niet.
Maar dat zijn van die stukjes communicatiestijl van. Hè. Het is handig als je dat van elkaar weet. En dat je daar een beetje rekening mee kunt houden. Van nou, misschien moet ik dus niet met moeten en deadline en bug en dat soort woorden bij bijvoorbeeld Thomas aankomen. Want dan weet ik zeker dat ik hem die dag zelf op mag lossen.
Yep.
Nou, dat is handig. En er zijn andere mensen die kunnen daar prima mee omgaan. Die zeggen, nou, oké, over 1/2 uur heb ik hem gefixt. Nou, prima.
Ja, oké. Laten we even naar die rollen kijken.
Jij wil de rollen kijken?
Ja. Wie kent de Belbin-test? 1, 2, oké. Ja. Wie maakt er gebruik van op het moment dat ze mensen aannemen in teams?
Paar. Ja. Hoeveel mensen zijn in de positie dat ze mensen in hun team mogen aannemen?
Wie hebben er invloed op? Oké.
Paar. Dat zijn er wel een paar. Okay.
Nee, de grap is, er is onderzoek gedaan is welke rollen mensen hebben in teams. Dit zijn 9 rollen. En als je in een groepje hebt gewerkt, dan pik je ze er ook meteen uit. Weet je wel, je hebt mensen en die nemen gelijk een coördinerende rol. Van, weet je wat, als jij nou even dat gaat doen, als jij nou even dat gaat doen, weet je, die zijn de hele dag dingen aan het regelen. Dus ook bijvoorbeeld zijn mensen, dat noemen ze dan een plant, die planten zaadjes. Die komen elke dag binnen met 6 nieuwe ideeën.
Ja, geen van alle zijn ze trouwens uitvoerbaar. Ik zeg niet wie ik daarin herken.
Ja, bedankt. je hebt mensen dat zijn monitoren. Die zien overal beren op de weg. Oh, maar wacht even. Als we dit gaan doen, dan komen we wel dat tegen. Dan komen we dat tegen. Dan moeten we daarover nadenken. Dat soort dingen. Je hebt mensen die geven je een taak en het gebeurt. Klaar. Je zegt, dit en dit moet gebeuren in die functietijd. En dan kan je het loslaten en het gebeurt. Dat is een van de rollen die ik totaal niet in mij heb. ik ben een plant. Ik kom met nieuwe ideeën. En als ik weet dat iets ongeveer werkt, dan ben ik klaar. Dan is mijn interesse weg en dan echt iets afmaken, dat is gewoon niet mijn ding. En een goed werkend team heeft al deze rollen in zich. Er zijn geen goede en slechte rollen. Een goed werkend team heeft al deze rollen gewoon goed ingevuld. En iedereen heeft 1 of 2, misschien 3 rollen die hij gewoon goed kan vervullen. Maar mij moet je geen taak geven van joh, dit en dit is wat moet gebeuren. Het moet tot in de puntjes uitgewerkt worden. Dat is niet wat ik kan. En dat project waar ik, wat ik vertelde, het best lopende team waar ik ooit in gezeten heb. Met 7 man hadden we deze rollen tot bijna een vlakke lijn verdeeld. Het werkte goed, niet omdat iedereen zo ontzettend veel technische kennis had, maar omdat we gewoon alle rollen die er zijn gewoon heel goed verdeeld hadden. Dus dit is ook een van de dingen waarvan ik denk, van daar moet je ook naar kijken. Op het moment dat je iemand aanneemt. Wat hebben we allemaal? Als je een team hebt met alleen maar plants, daar komt nooit werkende software uit.
Nee, fantastische goede nieuwe ideeën.
Elke dag een nieuw idee, we gaan een andere kant op. Ja. Als je mensen hebt die alleen maar finishers zijn, dan gebeurt er niks, want er komen geen nieuwe ideeën naar binnen. Die mensen worden niet aangestuurd, dus die doen niks. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Dat is wat er gaat gebeuren. Dus goed werkende teams hebben gewoon een goede verdeling, onder andere hierin. En ik wil niet zeggen dat dit het enige is waar je naar moet kijken, maar kijk wel wat verder in het samenstellen van teams dan alleen maar naar, oh, hij kent ASP.NET 4.0. Wauw. Misschien is het helemaal niet belangrijk dat iemand ASP.NET 4.0 goed kent, maar misschien heb je gewoon op dat moment gewoon een finisher nodig. En is dat veel belangrijker dan dat hij heel snel is in ASP.NET 4.0 en dat hij allerlei mooie architecturen kan bouwen.
Ha. Favoriet onderdeel.
Jouw ding.
Communicatiestijlen. Ik gaf net al een beetje aan. Ik wees naar Thomas en ik roep dingen als moeten en zo. Nou goed. Fantastisch. Er is een schemaatje voor. Weer zo'n mooi concept. Houden wij als ontwikkelaars van. Want dat maakt namelijk begrijpelijk hoe dat nou zit. Met al die softe skills als communicatie en zo. Feitelijk is het heel simpel. Je hebt de zogenaamde dominante stijlen. Dat zijn mensen die laten jou niet uitpraten. Breken je af in je zin.
Wat bedoel je ermee?
Ja, precies. Ik zeg niks. Okay. En er zijn mensen die zijn passief, die kunnen heel goed luisteren. En op het moment dat ze gevraagd wordt om daar feedback op te geven, dan komt er ook wel feedback. Ja, maar die praten wat rustiger, die luisteren heel goed en die denken na over wat ze zeggen. En ik zeg verder niks. En je hebt eigenlijk nog de scheidslijn, grofweg. De wat formelere mensen, die houden gewoon van regels en van dingen en van technieken. En je hebt de informelere kant, en dat zijn mensen die vinden het heel gezellig in het team. Die vinden het leuk als er dingen gebeuren, als er een beetje energie is, veel grappen. Hè, en dat werken, dat is ook leuk voor daarbij. Dat is ongeveer de scheidslijn. Nou, dan kun je dan heel mooi kun je daar 4 kwadrantjes van tekenen. En die hebben allemaal een prachtig naampje gekregen. En dit geldt een beetje net zoals met design patterns. Hartstikke leuk dat je ze kent. Het is veel meer dat je van elkaar begrijpt. Van, oh ja, als we het hebben over een promotor. Ik zeg niet wie. En ik wees ook niet, trouwens.
Nee hoor.
Dan weten we ongeveer wat voor stel daarbij hoort. He, dat zijn de mensen met fantastische nieuwe ideeën, die vooral heel veel lawaai maken. Die hebben ook een paar nare dingen. Je moet niet naar ze wijzen, je moet het woord moeten niet gebruiken. He, als je dat dan maar weet. En je herkent ze heel snel. Het zijn mensen die heel veel geluid maken. He, met een nieuw idee.
Bewegelijk zijn.
He, weet je wat ik heb bedacht? En 3 tellen later, weet je wat ik heb bedacht? En dan komt er weer een ander idee. Dat is 180 graden gedraaid, ongeveer. Die zijn er. Ik bedoel, die mensen kom je tegen. Dan heb je nog de controllers. Nou, daar gaf Thomas een mooi voorbeeld van. Dat zijn de mensen die komen zoals binnen, die knikken 1 keer. Dat is goeiemorgen. Ja, het was een leuk weekend. We gaan nu aan de slag. In 1 knik. He, die zijn heel kort. Die mensen moet je bijvoorbeeld niet vermoeien met een heel lang verhaal over jouw persoonlijke problemen. En dat je hond ziek is en je cavia dood. Want die denkt dan, hallo, we staan hier nu al 5 minuten te verbranden. Wat kost dit? En die gaan je dat dan ook vertellen. Want ze zitten aan de dominante kant. Joh, je moet niet zo zeiken. Je moet aan je werk gaan. Het interesseert me niet dat je cavia dood is. En die is al redelijk bot. Die wordt nog wel eens als bot ervaren. Ik ken hem ook niet. Nou, dan heb je nog de supporters. Dat zijn de mensen. Je komt ze in de IT iets minder vaak tegen. Ze zijn er wel. Maar die vinden het allemaal heel gezellig. En die hebben een wat verzorgende instelling. En zijn heel geïnteresseerd in juist dat jouw cavia dood is. En ach, wat sneu. En je tante was vorige week ook al ziek. En hoe zit dat nou?
En hoe voel je je daar nou bij?
Hoe voel je je daar nou bij? Dus die praten heel erg in de termen van, nou, persoonlijke aandacht en het moet gezellig zijn en de sfeer moet goed zijn. Niks mis mee. Die mensen zijn ook prima in je team. Alleen ja, je moet niet alleen maar een team hebben, ook weer van supporters. Want die gaan de hele dag met elkaar mee zitten huilen en de loveboat lopen daar spelen. En er gebeurt geen flikker. Nou, dan heb je nog de analyzers. Die zijn heel gedegen. Op het moment dat je naar ze kijkt, denk je al, joh, is hij dood? Beweegt hij? Wat gebeurt daar? De term autistisch valt ook wel eens. Er zijn geen ontwikkelaars die dat hebben. Dat scheelt. Maar dat zijn de mensen die zijn van de feitjes. En als jij denkt, van hoeveel vragen kan ik voorstellen bij bijvoorbeeld een koelkast? Dat je zegt, nou, we hebben hier een witte koelkast. Hij is ongeveer 1,80 meter hoog. En je kan erin koelen. Dat zo'n analyzer dan denkt, oké, hoeveel watt verbruikt hij? Wat is precies de inhoud in liters? Hoeveel pakken melk zouden erin kwijt kunnen? Wat weegt die? Want ik moet hem wel kunnen vervoeren. Wanneer kan die geleverd worden? Is die ergens anders echt niet goedkoper? En die komen dan nog met dat 80 van dat soort vragen. En jij kent ze wel eens, dat je denkt van, joh, wat loop je te zeuren, man. Het is heel simpel, je moet gewoon dit doen. En waarom al die vragen? Waarom zo moeilijk? Het komt wel overeen met wat Belbin onderheen. Ja. En het gaat er niet om om mensen in een hokje te plaatsen, want dat is hartstikke grappig. Maar er zijn gewoon mensen die je ook kennen, die heel makkelijk kunnen switchen tussen wat verschillende stijlen. Afhankelijk van op welk moment van de dag je ze treft. En het is helemaal niet belangrijk om te weten dat iemand een promotor is of een controller. Want hij is het niet. Hij gebruikt die stijl op dat moment gewoon even. Dat is hartstikke handig. Ik bedoel, je hebt best supporters die op een gegeven moment overslaan naar promotor. Op het moment dat je ze vraagt, joh, hoe was het op jouw hobbyclub of hoe was je vakantie? Dan slaan ze over naar de andere kant en worden ze denk ik heel enthousiast en levendig. En ja, natuurlijk, mijn vakantie is leuk. Een beetje die energie, hè?
Ja, het belangrijkste is dus dat als je in een project zit, is dat je de mensen aanspreekt in de stijl die het meeste bij hun past. Als je weet wel van, joh, dat zo iemand is een beetje een analyzer, voed hem dan met heel veel details. Want als jij zegt van, er moet een stuk software gebouwd worden en moet het ongeveer dit en dit doen, dan kan hij daar niks mee. Hij heeft heel veel details nodig om het te kunnen bouwen.
Precies, voer hem dan ook met die details, zodat hij zijn werk kan doen. Want je weet het gewoon. Ik bedoel, ja, dan kun je wel zeggen van, ja, maar dat moet hij dan maar uitzoeken, zijn probleem. Dat past niet helemaal in de teamspirit, vinden wij. Aan de andere kant, als je op een gegeven moment zit met een bepaald ding dat je denkt van ja, dit moet toch echt even gebeuren, vraag de promotor gewoon, joh, we hebben dit probleem. Weet jij een manier hoe we het op kunnen lossen? En dan kun je weglopen, want dan weet je zeker dat het geregeld wordt. Er komen 30 nieuwe ideeën. Ja hoor, je kan het zo oplossen, je kan dit doen, je kan dat doen en we kunnen die nog bellen. En, nou, dat komt wel goed. Ze gaan het vervolgens niet zelf doen. Ze hebben wel ideeën hoe het kan. Dus die vang je op en die breng je vervolgens naar iemand van een van de andere stijlen. Dat je zegt van, nou, oké, we hebben deze ideeën, kun jij daar eens mee aan de slag? Precies. Oké. Korte conclusie, maakt niet zo uit in welk vakje iemand plaatst. Het is meer dat je het herkent en kan zeggen van, oké, daar kan ik in mee. Ik kan in iemands energie meepraten, ik weet wat hij nodig heeft en ik kan dat voeden, zeg maar. Nou, dan hebben we nog een heel mooie, het is trouwens wel handig, jij kan rennen en ik niet. Ik kan heel goed stilstaan namelijk. Maar na een uur wordt het echt veel.
Precies. Even tussendoor natuurlijk. Moet je even onderbreken.
Snap ik. Trek ik me ook helemaal niks van.
Precies. Het feit dat ik het microfoontje heb en dat jij achter dat ding staat, is geen toeval. Niet dat we daar van tevoren over nagedacht hebben. Maar het is wel voor ons de beste verdeling. Want ik ben bewegelijk en ik loop en ik beweeg.
Ja.
En ja, Donald is wat rustiger, staat wat meer stil. En zonder, echt zonder dat we bij nagedacht hebben, hebben we dat wel gekozen.
Jij hebt er niet bij nagedacht.
Oké.
Maar ik weet dat mijn leven ondraaglijk wordt op het moment dat jij niet kan bewegen.
Dank je. Goed. Sorry voor de interruptie.
Ja, geeft niks. Ik trap hem wel in. Ja, nou. Een van de belangrijkste dingen die wij zien in teams is het geven van feedback. Of het ontvangen van feedback. Maakt niet zoveel uit. Maar vaak ontbreekt het daar nogal aan. Er worden afspraken gemaakt of geen afspraken gemaakt. En iedereen gaat er maar van uit dat het wel goed zal komen. We werken toch samen. Dus er zitten een heleboel verwachtingen onderweg die wel of niet uit gaan komen. Mensen raken teleurgesteld, allemaal moeilijk. Dus maak gewoon expliciete afspraken met elkaar. Hè? En dat hoeft helemaal niet te gaan over wie je nou koffie haalt en in welke relatieschema dat moet. En allemaal leuk. Maar vooral over de dingen als, gaan we wel of niet unit testen? En waarom?
Wel.
Nou, okay. Ja, eigenlijk is er geen discussie over. Maar goed, je zou er een afspraak over kunnen maken. Hè? Welke coding stijl gaan we gebruiken? Gaan we code reviews doen? Hoe vaak gaan we dat dan doen? Maak daar gewoon afspraken over met elkaar. Van joh, jongens, dit is de manier waarop we in dit project samen gaan werken, zodat we het beste resultaat eruit kunnen halen. Je kan best code reviews overslaan en testen. Als je zeker weet dat jij bijvoorbeeld een website bouwt die 2 maanden online moet en daarna gewoon weggegooid wordt. maakt mij het uit dat de onderhoudbaarheid slecht is.
Ja, ik denk wel een klein beetje vaart moeten maken in verband met de tijd. Maar, rubber ducking hebben we het over gehad. Zelfreflectie is ook iets, denk ik, wat veel ontwikkelaars veel meer zouden moeten doen. We zijn allemaal veel te veel ego's. Als mensen feedback leveren, dan doen ze dat met een reden. Luister daarnaar. Zeg niet van, ja, maar wat weet jij er nou van? Wat wij ook doen is, we gebruiken een mechanisme, dat heet een clearing. Bij elke vergadering die we gehad hebben, houden we een clearing. En dat betekent dat we een soort vragenrondje doen. Van oké, wat ging er goed in deze vergadering?
Ja, voor de controllers onder ons, dat kan heel kort. Wat werkte er niet? Dit en dit. Wat is je suggestie? Nou, we zouden dat kunnen proberen. Mooi, klaar. Documenteren, meenemen, oplossen. Wat werkte wel? Alles ook wat goed is. Benoem dat vooral. De successen die je hebt gehaald met je team. Van oké, al onze unit tests doen het nog. Fantastisch. Vier het even aan het eind van de code review.
Ja, dus je gaat een rondje langs. Elk persoon uit het team vertelt één keer van, joh, dit en dit ging niet goed in deze vergadering. Ik had het gedacht dat we het hierover zouden hebben en dat is niet aan bod gekomen. Goed, hoe doen we dat volgende keer? Geef die suggestie ook daarbij hoe je dat oplost. Vervolgens maak je een rondje van, oké, wat ging er dan allemaal wel goed? En als laatste, met welk gevoel ga je weg?
En die kun je overslaan. Dan wordt het wel weer een beetje loveboat, ja, poezelig, ja. Leuk. Minder interessant voor de wat formelere stijlen.
Maar je moet zeggen dat zo'n clearing kort duurt. Dat je gaat zeggen van wat ging er allemaal niet goed.
Kort.
Wat ging er allemaal niet goed?
Na enige oefening kan een clearing met een man of 6, 7, kan binnen een minuut.
Kwestie van een paar keer doen en gewoon zorgen dat het kort en bondig blijft.
Precies. En van tevoren voorbereiden. Dat je weet van oké, deze punten gingen niet goed. Dit is mijn suggestie. Dan kun je namelijk heel snel zeggen, oké, de unit tests zijn afgebroken. We hebben geen code review gehouden afgelopen week. Ik wil volgende week een code review. Meer hoeft het niet te zijn.
Dat zorgt voor heel veel feedback in een hele korte tijd. Go.
Laatste slide dan. Nou, het belangrijkste ding is, neem verantwoordelijkheid voor het eindproduct. En niet alleen als team, maar ook als ieder teamlid voor zich. Ga gewoon voor de best mogelijke software die je kunt bouwen. Doe vooral aan feedback. Hè. Geef ze, en wat Thomas al zei, ontvang ze ook. Want ja, als iemand alleen maar zegt van ja, dit gaat niet goed en dat gaat niet goed en de rest denkt, oh, daar heb je meer. Werkt ook niet helemaal. En kijk vooral verder dan techniek. Ja, bedoel, leuk dat nieuwe framework, leuk dat we MVC hebben, leuk HTML5. Hoe gaat het ons helpen? En inderdaad, het laatste ding, simplicity. Doe alleen maar de dingen die nodig zijn, die simpel zijn, waarvan je over een jaar ook nog weet. Daarom hebben we ervoor gekozen.
Yep.
Toevoegingen?
Nope.
Geen toevoegingen. Nou, dankjewel voor jullie aandacht. We zijn al enigszins over de tijd.